En terwijl jullie hier stiften pakken en misschien een plaat om tekenen, heb ik ook een vraag voor jullie. En dan met name voor de kinderen die naar de kinderdienst geweest zijn vorige week. En misschien ook voor de grote mensen, misschien kunnen de vaders helpen. Waaraan denken jullie als je het over het paradijs hebt? Tuin. Wat nog meer? Roep maar, alles is goed. Nog een keer? Doe maar. Hemel, oké. Wat nog meer? Jullie hebben er vorige week over gehad, als het goed is. Wat was er allemaal in het paradijs? Wie nog meer? Misschien de vaders en moeders die haar kunnen helpen? Of opa's en oma's?
Rivier?
Rivier, ja. Bomen. Dat zei Jenny.
Dieren.
Dieren, ja. Vrede. Nog meer? Planten. Ik kan het echt... Roep maar een beetje hard. Fruit. Poezen. Ja, jij komt natuurlijk allemaal huisdieren, Kasper. Die zie jij er rondhattelen. Nou, in ieder geval... als we het over het paradijs hebben... Hij zingt een beetje bij mij, Mazen. Klopt dat? Kun je het een beetje herstellen als de... Oké, dank je. Het is in ieder geval... Ja, het was fantastisch, hè? Als we gewoon net ook die liederen zongen... Ja, dat was... Het was geweldig. Al die wat geschapen is, die 6 dagen en die 7 dagen rust. Het was geweldig. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Maar het was niet zoals we nu leven. Ja, we hebben bomen, we hebben dieren, we hebben rivieren. Maar wat was in het paradijs er ook niet? Er was geen verdriet. Er was geen ziekte. Er was geen pijn. Er was geen oorlog. Als je dagelijks de televisie aandoet of misschien in de krant leest, het is één en al ellende. Dood. Mensen sterven. Mensen die we kennen, mensen die dicht bij ons leven, die zijn er misschien niet meer. En toch was het toen anders. Toen was dat er niet. Het was allemaal fantastisch. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar het moet wel geweldig zijn geweest. En kinderen, ik kom straks bij jullie, maar ik ga eerst even proberen iets aan de ouderen te vertellen. Misschien kunnen jullie het ook wel begrijpen. Want er werd net gezegd tuin. Want het woord paradijs is eigenlijk niet... Het woord wat we moeten, maar het is eigenlijk de Hof van Eden, waar Adam en Eva leefden. En we lezen over die paradijs, dat paradijs, die tuin, ook wel in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Hooglied. Dan treffen we de beeldspraak aan van een liefdespoëzie. De bruidegom noemt zijn bruid een paradijs van granaatbomen met heerlijke vruchten en welruikende planten. Geen idee wat ik me ermee voor moet stellen, maar het is natuurlijk poëzie. Maar het woordje paradijs wordt gebruikt. En in Prediker zegt Salomo: ik legde mijn tuinen en mijn boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Dus eigenlijk noemde Salomo zijn tuinen. Nou ja, lees daar maar eens over, daar waren ook geweldige dingen te zien. Die uit alle andere landen haalde. Ook een soort paradijs. En het laatste lezen we in Nehemia 2 vers 8... over de bewaker van de pardes. Dat is de tuin of de park van de koning. En in het Grieks wordt het vertaald als paradijsos. Vandaar dat we het woord paradijs kennen. Dus het is eigenlijk vanuit de Griekse vertaling dat het woord paradijs hier naartoe gekomen is. En Jezus verwijst ook in 3 keer in het Nieuwe Testament. Lezen we over, niet Jezus, maar in het paradijs lezen we over, wat het is. Want, misschien kunnen jullie het spreken. Wat zei Jezus tegen degene die zei van, wij zijn schuldig, maar hij hangt onschuldig hier aan het kruis. Wat zei Jezus tegen die man? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En Paulus zegt, ik ken een mens in Christus 14 jaar geleden. Of het in een lichaam is gebeurd, dat weet ik niet. Of buiten, dat weet ik niet. God weet het, dat zo iemand in de derde hemel is geweest. Nou ja, ook al zo'n bijzondere uitspraak. En ik weet van deze mens, of in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Dus die werd opgenomen in het paradijs. En de openbaring, het laatste stuk. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom van het leven die midden in het paradijs van God staat. Nou, de eerste, dat is denk ik daadwerkelijke tuinen. En dit is het geestelijke, hè? Het geestelijke paradijs waar we bij Jezus zijn. En die moordenaar die mocht bij Jezus zijn. Die man die werd opgenomen in het paradijs in de hemel. Adam en Eva, die kennen God. Ze hielden van hem en ze deden wat hij wilde. Ze leefden met God en waren volkomen gelukkig. Ja, als je in het paradijs leeft, dan moet je wel gelukkig zijn, toch? Ik zei net al, nu hebben veel mensen honger, lijden pijn. En we worden geconfronteerd met egoïsme, haat. Als je kijkt wat er op de sociale media al gebeurt. Ik zit er zelf niet op, maar zo nu en dan. Het gaat allemaal over haat. Het is maar iemand die hoeft te zeggen iets op de televisie en hij wordt gelijk met woorden bekogeld en met woorden vermoord eigenlijk. En we lezen in Matthäus dat doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Hoe was het ook alweer in het begin? Als je net heeft naar die 7 scheppingsdagen uit Genesis 1 verteld. Maar laten we eens gaan kijken. Ach, je hebt hem al. Het thema van de preek, Gods genade overwint de zonde. Ik had er ook boven kunnen zetten. Dat wat er boven staat in de Bijbel, de zondeval. Maar het gaat niet over ons, het gaat over God. Gods genade vanuit zijn perspectief overwint de zonde. Ja, zomaar een plaatje. Beetje van het paradijs. Jullie hebben een paar dingen genoemd. Je ziet de bomen. Links. Prachtige mooie vruchten. Je ziet dieren. Olifanten. Leeuw. Tijger. Vogel. Ik weet niet wat voor vogel het is. Watervallen. Rivieren. En in ieder geval een klein beetje een indruk hoe het er zou kunnen uitzien. In ieder geval, als je zo'n plaatje ziet, dan denk je wel, dat is het paradijs. Daar is vrede. Daar is shalom. God had Adam en Eva een prachtige tuin gegeven. En elke dag ervaren Adam en Eva de liefde van God. Ze hadden van God alles gekregen om goed te kunnen leven en in vrede. Het paradijs stond vol met vruchtenbomen. Elke dag was er meer dan genoeg. Want onze God is een God van overvloed. De kinderen hebben er vorige week over gehad in hun eigen dienst. En we hebben een paar dingen al genoemd. In Genesis 2 vanaf vers 9 lezen we erover. Dit vonden we in het paradijs. Gewoon als we uit de Bijbel gaan putten. Dat staat er over het paradijs. Allerlei bomen die begeerenswaardig waren om te zien en van te eten. Allerlei bomen. Kijk, hier staan ook bomen. Daar hangen prachtige mooie tekeningen van bomen. Hebben de kinderen gemaakt. Ik weet niet welke boom het is, maar het is gewoon een boom. Heel mooie boom. Er waren heel veel bomen. En in het midden van het paradijs was de boom van het leven en de boom van... Welke boom? Kennis van goed en kwaad, hè, ja. En we hebben al gezegd, een rivier, die kwam uit Eden. En die de tuin en het hof bevochtigde. En een vier stromen uiteenging. Eigenlijk werd alles, ja, alles werd zodanig geregeld door onze God. Dat de bomen en alles wat leefde, dat het, die vruchten, dat het water kreeg, dat ze het vocht kreeg. Genoeg om te kunnen leven. Het was fantastisch. Je zou ze kunnen zeggen, een klimaat. Ja, alles was in evenwicht. En de mens die de hof mocht bewerken en onderhouden. Adam en Eva liepen niet rond van, nou, wat zullen we vandaag eens gaan doen? Nee, hier staat letterlijk, de mens die de hof mocht bewerken en onderhouden. Dat was hun taak. Het gebod van God kregen ze ook. Dat ze niet mochten eten van de boom van de kennis van het goede en de kwade. Maar wel van de boom van het leven. En Adam was een slimme man. Ik weet niet wat voor begaafdheid hij had. Hij was natuurlijk perfect. Er mankeerde niks aan. Als God iets maakt, dan mankeert daar niets aan. Adam mankeerde niks. Want hij gaf van alle dieren van het veld, vogels... En vissen en vee gaf hij namen. Nou, ik weet niet hoe het jullie gaat. Die olifant, die heet olifant. Ja, dat is geweldig, toch? Hoe heb je dat zo bedacht? Olifant. Als je aan een olifant denkt, dan past die naam past bij hem. Een leeuw, ja. Dat past toch bij hem? Adam gaf al die dieren namen. Is ook druk mee geweest, buiten de werken van de hof. Al die dieren gaf hij namen. En hij kreeg nog een hulp die bij hem paste. Uit Adams rib werd Eva gevormd. En dan lezen we ze in vers 26, dat is wel belangrijk. Ze waren beide naakt, maar schaamden zich niet. Dat lezen we in vers 26. Ze waren beide naakt, maar ze schaamden zich niet. Adam en Eva kenden God. Ja, dat moet ook wel heel bijzonder zijn geweest. Want ze hoorden de stem van de Heere. Die in de hof wandelde. Een windvlaag, staat in de Bijbel, kwam voorbij en dan wisten ze God kwam. Een bekend geluid. Ze hebben regelmatig een ontmoeting met hun vriend met een grote hoofdletter. Hij zoekt ze op en hij spreekt met Adam en Eva. Wat moet het toch geweldig zijn dat ze met God mochten spreken. Ze hebben hem niet gezien. God is geest en toch... was hij dichtbij. En ja, het was geweldig. Want het is misschien wel belangrijk. God maakte de mens als een relationeel wezen. En wel allereerst om een relatie aan te God gaan tussen de mens en God. En hij verlangt nog steeds naar die relatie, ook van jullie. Denk niet van ja, hij is ver weg. Nee, God verlangt een relatie van jou. Hij wil dichtbij jou zijn. Hij wil dat je hem tot een bidt. Dat je hem aanroept. Dat je hem aanbidt. Hij wil relatie. Dat vindt hij enorm belangrijk. En hij vindt het ook geweldig als we die relatie in stand houden. En net zoals een relatie tussen man en vrouw. Tussen misschien jullie kinderen en je vader. Nee, als je goed is, dan is het heel goed tussen jou en je vader. Vind je fijn om bij hem te zijn? Doe je leuke dingen met hem? Soms ook wel vervelende dingen, maar dat hoort ook een beetje bij, hè? Maar... als het goed is, heb je een relatie met hem. We weten niet hoe de wereld van Genesis 3 eruit zag, maar het was geweldig. We weten niet hoe een serpent of een draak of... ik zal het woord toch maar gebruiken, een slang eruit zag. Als ik nu een woordje slang gebruik, hebben jullie gelijk op beeld. Pam, slang, daar gaat hij. Maar zo was hij niet. Geen idee. Maar er staat wel in de Bijbel dat de slang de listigste onder alle dieren van het veld genoemd werd. En dat kwam niet omdat de duivel erin zat. Nee, het was blijkbaar een heel slim wezen, een slim dier. En juist het slimme dier gebruikte de engel die in opstand is gekomen tegen God. Want is het echt zo dat God heeft gezegd dat je niet van alle bomen mag eten? Is dat echt zo? Heeft God dat gezegd? Dat je niet van alle bomen mag eten? Een compleet verkeerde voorstelling. Want zo was het natuurlijk niet. Maar ja, dat is de tegenstander van God. Slim. En als hij op de een of andere manier de boel kan verdraaien, dan doet hij het. En dan lijkt het net alsof het zo is. En mogen jullie niet van alle bomen eten in het veld? Het laat zien alsof God niet veel over heeft voor Adam en Eva. Ze mogen echt niet van de boom van in het midden van het paradijs eten. De boom van kennis en goed en kwaad. Daarvan mogen we niet eten, zegt Adam. Eva. Maar het gesprek is begonnen. De communicatie is begonnen. Eva is getriggerd. En de slang heeft dat te pakken. Want, zegt ze erbij, wanneer we daarvan eten, dan zullen we sterven. Nou, jullie zullen niet sterven, zegt de Satan. Jullie zullen niet sterven. Maar jullie worden als God. Als je hiervan eet, dan word je als God. Dan ken je goed en kwaad. Worden als God. Poeh. De boom was goed om van te eten, lezen we in de Bijbel. Een lust voor het oog. Begeerenswaardig om er verstandig van te worden. Begeerenswaardig om er verstandig van. Dus blijkbaar triggert het Eva, want ze wordt er heel erg slim verstandig van. Kennende goed en kwaad. En Eva wordt verleid tot het eten van de vrucht. Wat voor vrucht het geweest is, ik weet het niet. Wordt vaak als appel neergezet. Maar het had ook een andere vrucht kunnen zijn. Misschien een granaatappel, ik weet het niet. En ze eet ervan. En ze geeft het ook aan een man die dichtbij haar staat. En hun ogen werden geopend. Jullie ogen worden geopend. En hun ogen worden geopend. Maar de teleurstelling is groot. Als ze eenmaal zien, ervaren ook van binnen wat er is gebeurd, worden hun ogen geopend. En ze merken dat ze naakt waren. Ja, en dat is niet fijn. Ik zit hier mijn kleren aan, dat is niet voor niks. Maar zo was het niet. Ze merkten dat ze naakt was. En ze vlechten vijgenbladeren om zich heen. Niet één blad, zo wordt er dan een voorstelling gemaakt van, dit is één blad. Nee, vijgenbladeren. Ze maken als het ware zo'n soort kledingstuk van vijgenbladeren. Want ze schaamden zich voor elkaar. En ze werden bang voor God, ze verstopten zich voor God. Waarom zijn ze opeens bang voor God? Hun vriend, het geluid komt binnen en ze hebben een relatie met God zoals hij dat wil. Ze zijn niet meer op God gericht, ze zijn op zichzelf gericht. Hun ogen werden geopend. En het feit dat hun ogen werden geopend, merkten ze dat ze naakt waren. Maar dan wisten ze helemaal niet dat het zo was. Ze vlochten vijgenbladeren, maakten een schort van en schaamden zich voor elkaar. En werden bang voor God. Ze verstopten zich voor God. Hun vriend, hun maker, hun schepper. En deze manier van denken heeft ons mensen altijd al gekweld. Op het moment dat ze van de boom der kennis van goed en kwaad aten, werden ze op zichzelf gericht en dus naar binnen en niet meer naar God. Wij zijn gevangen in ons zelfgerichte leven. En nou hebben wij God en we zoeken verbinding met hem en met elkaar. Maar als je kijkt in de wereld wat er allemaal gebeurt, gaat er allemaal ikken en de rest gaan stikken. Kort gezegd, het draait allemaal om de mens zelf. Al onze gedachten, al onze acties, zoals we in het leven staan, zijn vaak zelfgericht. En uiteindelijk leidt het tot de dood. Eigenlijk een leven los van God, dat is de dood. Leven los van God. Oh, wacht eens even, misschien zullen jullie zeggen, ja, misschien jongens, meisjes, jullie ook wel. Ja, maar ik ben Adam niet. Ik ben Eva niet. Ik heb niet van die boom gegeten. Ik was daar niet bij. Nou, toch wel. Adam en Eva vallen, maar de hele mensheid valt. We zijn aan elkaar verbonden. En ja, we proeven nog dagelijks datgene wat daar is gebeurd. Dat het niet goed gaat. Alle ellende in deze wereld, alles wat niet goed gaat. Alles wat niet is zoals God het bedoeld heeft. Ja, is daar ontstaan. En ze verstopten zich. Want ze ontdekten dat ze naakt waren, lezen we in de Bijbel. Ze werden zich opeens bewust van zichzelf. Waren ze nooit meer bezig geweest? Nee. Ze hadden een relatie met God. En ze genoten van alles om zich heen gebeurde. Het was fantastisch. Ze kenden alleen maar goed. God is goed. En alles wat ze tegenkwam is goed. Ook wij, daar heb je het filmpje kunnen zien. Ook wij zijn een van die steentjes die gevallen is. Maar de redding is voorbij, want Gods genade overwint de zonde. Alleen Jezus, de tweede en zonderloze Adam, kan ons bevrijden van ons zelfgerichte leven. En we mogen discipelen zijn. We mogen discipelen zijn van Jezus. En als we hem volgen, ja, dat kost ons wat. Zelfverloochening en gerichtheid op Jezus. Daar draait het om. Want toen zei Jezus tot zijn discipelen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis staat voor de dood, opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, letterlijk zijn ziel, wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, wie zijn leven zal verliezen om mij, om God, die zal het vinden. Discipelschap betekent dus gewoon volgen van Jezus. Het gaat niet meer om mij. Het gaat niet meer om mij, maar om hem. De wereld denkt er heel anders over. Die willen zelf bepalen hoe hun leven wordt ingevuld. Laten we genieten, we leven kort. Nu moet het gebeuren. Maar zo is het niet. Adam en Eva waren gevuld met angst. Helemaal op zichzelf gericht. Angst kenden ze niet. Ze verstoppen zich. Ja, dat is het beste wat je kunt doen. Als je iets gedaan hebt, kun je je beste verstoppen. Misschien doen jullie dat ook wel, jongens en meisjes. Als je iets gedaan hebt, wat je niet, verstop je je. Ga je even ergens naartoe, dat je papa en mama je niet kunnen vinden. Want jullie doen misschien ook wel eens dingen. Die denken van, kan hij iets pakken? Misschien een snoepje of een koekje of weet ik veel. Toch wel, hè? En dan, ja, voel niet zo goed, hè? Dan wil je papa en mama eventjes een poosje niet zien. En vooral dat ze jou niet zien. Dat doen de Adam en Eva ook. Ja, maar voor God kun je niet verstoppen. Voor je vader en moeder meestal ook niet. Want die snappen het wel wat er gebeurt. Ja, zegt Adam. Wat heeft God zegt tegen hem? God roept Adam. Waar ben je? En hij zegt. Ik heb me verstopt. Maar dat komt om. Eva heeft mij iets gegeven. En dat moest. En hij wijst op zijn vrouw. Hier zegt Adam eigenlijk dat. Dat Eva haar schuld is. Ja, nee, dat is niet mijn schuld. Dat was die slang, die man, de duivel die in de boom zat. Die. Wat zijn schuld? Doen jullie wel eens jongens en meisjes? Die zeggen, mijn schuld. Hij is begonnen. Hij is begonnen, toch? Nou, doen jullie niet, hè? Jullie niet, hè? Of, ja, nee, ik was er niet bij, hoor. Ik was er niet bij. Ik ben onschuldig. Ook Eva geeft de ander de schuld. De slang. Die heeft de schuld. Ik was niet fout. Dat kwam door die slang. Door. God vervloekt de slang. Nou, je ziet je adem even, hè? En het is niet meer zo mooi als in het begin. Kun je nog herinneren, het eerste plaatje? Dat was alles geweldig. Ja. En dan geeft God een paar prachtige mooie zinnen in de Bijbel. En we noemen dat wel de moederbelofte. Staat ook nergens in de Bijbel, maar het is wel een mooi woord. Moederbelofte. Ik zal vijand scheppen tussen u en de vrouwen. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Leren jullie dit nog op school? Wie leert dit op school, dit vers? Wie leert dit op school? Niet meer? O, oude kerel word ik, hè? Vroeger werd dat geleerd op school, deze vers. Ik zal vijandschap zetten. Het is vijandschap tussen de Satan en Eva. Vijandschap. Nou, misschien weet je wel wat een vijand is, hè? Dat is niet goed. Tussen de mensen die geloven en de mensen die ongelovig zijn. Tussen uw zaad, de goddelozen, en de zaad van de slang, en haar zaad, de gelovigen. En dit zal u de kop vermorzelen. Nou ja, als je op een kop van een slang gaat staan, wat gebeurt er dan? Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij kapot, hij is dood. Dat zal ook eens gebeuren. Dat zal Jezus doen. En gij zult er de hiel vermorzelen. Het zal niet zonder pijn en moeite gaan. Eigenlijk staat in dit vers het volle evangelie. Hier draait alles om. Het gaat al over Jezus en zijn overwinning op de Satan door zijn dood aan het kruis. Op het eerste gezicht lijkt de vijandschap tussen de twee nageslachten te worden. Maar het vrouwennageslacht, Jezus, doodt niet het slangennageslacht. Nee, Jezus doodt de slang uiteindelijk. We lezen in Openbaring 20, vers 1 tot en met 10. Het kost hem alles. Het kost Jezus alles. Zijn leven. En de slang is nog steeds niet helemaal verdwenen. Maar Jezus regeert. Toen Jezus stierf van het kruis, werd de Satan ontwapend en verslagen. Het enige wapen wat hem met de handen is geslagen, namelijk dat hij onschuldig heeft gemaakt, heeft Jezus uit zijn handen geslagen. Toen Jezus uitriep, het is volbracht. Hij heeft voor onze zonden betaald, stond op het graf. En elke dag herinnert hij de Vader aan dat hij dat voor jou en mij heeft gedaan. Elke dag. Wie Jezus kent, kent ook de Vader. Het gaat om het conflict tussen de volgers van Jezus en de tegenstanders. Er staat in Johannes, verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat, de wereld haat. Het heeft te maken met de vloek van Genesis 3, vers 15. De slang wordt door God vervloekt. Kijk. En nou wordt het anders. Ik weet niet of die eerste er zo uit... maar hij kruipt nu op de slonk, op de grond, in de stof. Op zijn buik. Met zijn kop door het zand. Zo was het blijkbaar niet. De slang wordt door God vervloekt. Daarom moet hij op zijn buik kruipen en stof eten. En er is ook een vloek voor de vrouw. En dat is dat het kinderen krijgen niet makkelijk is, niet eenvoudig gaat. En dat de man zal heersen over de vrouw, staat letterlijk in de Bijbel. In het begin was ze vlees van zijn vlees. Een rib uit Adam. Eenheid. Bij elkaar. Adam krijgt de vloek, omdat hij naar zijn vrouw geluisterd heeft. Het leven wordt hard. Want ze moeten hard werken. Allerlei onkruiden. Adam moet werken. Hij onderhield de tuin, maar nu is het buffelen. Het leven wordt zwaar. En zelfs de aarde is vervloed. Aardbevingen, overstromingen, ziekte. Dood was er niet. God heeft de dood niet in zijn schepping gelegd. Laten we dan gaan niet depressief worden, want er is hoop. We lezen in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij nam onze vloek op zich. Hij nam de vloek op zich. Hij werd de vloek om ons in de vrijheid te zetten. Daarom hangt hij aan de kruis. Niet zomaar, nee. Het is een vloek. Die vloek moet worden weggenomen die van in het paradijs is gebeurd. En 1 Korintiërs 5, vers 12, 22 lezen. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ook in Christus allen levend worden gemaakt. Zoals we in Adam zijn gestorven, worden in Christus worden we levend gemaakt. Zo zien we dat de prachtige vooruitzicht aan ons wordt gegeven. En ja, Adam en Eva, ze hadden een kleren van vijgenbladen gemaakt. Maar God maakt kleren van huiden voor Adam en Eva. En kleden hen daarmee. Gods liefde voor de mens is immers veel groter dan dat hij hem voor eeuwig in de zonde zou laten voortleven. Hij wilde de verbroken relatie herstellen. Dat zien we ook bij een beeld bij die huiden waarvan hij kleren voor hem maakte. Voor die kleren moest een dier sterven. Het eerste offer in de Bijbel werd door God zelf gebracht. Het spreekreeks van het offer van Jezus Christus, 4000 jaar later. Zoals gezegd, dit herstel kon niet zomaar gebeuren. Er moest bloed vloeien. Er moest een offer worden gebracht. Het volmaakte offer moest worden gebracht. Offer van een onschuldige. Zelf nooit ongehoorzaam. Jezus is zelf nooit ongehoorzaam geweest. Je kunt je niet voorstellen. Hij is nooit ongehoorzaam geweest. Dat is het offer van Jezus. Het enige moment waarop hij helemaal van God werd verlaten, riep hij: mijn God, waar hebt u mij verlaten? Die lijden en de verlatenheid was nodig, omdat bij de gemeenschap met God verbroken was en weer wordt hersteld. En Adam en Eva? Ja, een beetje triest plaatje. Ze moeten uit het paradijs. Ze mogen niet meer van de boom van het leven eten. Ze moeten het Hof van Eden verlaten. Er staan zelfs straks gerubs. Er zijn engelen met vleugels, gerubs met vlammende zwaarden die hen tegenhouden. Ze mogen niet terug naar de boom van het leven. En hoe is het nou verder gegaan? Na de zondeval en de verdrijving van de mens en de vrouw uit die prachtige tuin. Konden ze toen nog verder met God wandelen? Ook daarover weten we weinig, maar er zijn wel prachtige aanwijzingen. In Genesis 5 zien we het nageslacht van Adam, de gelovige lijn daarvan, met de geboorte van Enos, de zoon van Zet, de zoon van Adam, begon men de naam van de Heere aan te roepen, lezen we. En wat prachtige vooral, Henoch wandelde met God en hij was er niet meer. Maar we willen besluiten met de laatste dia. Want de eerste mens, Adam, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals het stoffelijke is, zo zijn wij ook stoffelijke mensen. Wij zijn, ja, uiteindelijk blijft er niks van ons over. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. Dat zijn wij ook. En zoals wij het beeld van de stoffelijke dragen, zo zullen we ook het beeld van het hemelse dragen. Alleen door Christus is herstel gekomen. Zijn genade overwint de zonde. We mogen beelddragers van Jezus zijn. Dat is het goede nieuws. Amen.